Goedenavond allemaal. Het was goed voor ons om weg te gaan, om op vakantie te gaan. Ik denk dat het ook even goed voor ons is om terug hier te zijn, om samen met jullie te zijn, om bij de broeders en zusters te zijn. We zijn vorige keer gestopt dat Paulus samen met zijn reisgezelschap vanuit Efeze uiteindelijk in Troas is aanbeland, waar hij 7 dagen lang verbleef, om ook op de eerste dag van de week samen te komen met de broeders en zusters, om dan ook het brood te breken. En vandaag gaan we dan ook verder hoe zij doorreizen vanuit Troas, in Handelingen hoofdstuk 20 vanaf vers 13. En we zullen lezen tot en met vers 16 eerst. Maar we gingen vooruit aan boord en voeren naar Assos om Paulus daar op te nemen. Want zo had hij het beschikt, daar hij zelf te voet wilde gaan. En toen hij zich te Assos bij ons voegde, namen wij hem aan boord en gingen naar Mytilene. En vandaar weggevaren kwamen wij de volgende dag voor Chios en de daaropvolgende staken wij over naar Samos. En de dag daarna kwamen wij te Mileten. Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen, om geen tijd in Azië te verliezen. Want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Lucas geeft een zeer gedetailleerd verslag van hoe zij eigenlijk vanuit Troas zijn doorgereisd. En welke plaatsen ze allemaal hebben aangelegd, je kunt het op je kaartje ook zien. En we weten dat Paulus was niet met hen meegegaan met de boot, maar Paulus heeft eigenlijk die tocht te voet afgelegd. Hij wilde tijd voor zichzelf, hij wilde misschien tijd om na te denken, om te bezinnen. We weten niet precies wat de reden was, maar hij heeft zelf eigenlijk die weg te voet willen afleggen, terwijl de discipelen die met hem waren al vooruit reisden. Paulus had ook de intentie om Efeze voorbij te gaan. We hebben gezien dat hij pas een hele tijd in Efeze is geweest, meer dan 2 jaar, dat hij daar heel krachtige dingen heeft gedaan. En nu komt hij eigenlijk op de terugweg en hij wil Efeze voorbij varen. Want hij had een doel en zijn doel was om op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Dat was zijn voornemen. Nu, is het dat de tijd te kort was, dat Paulus eigenlijk dacht van, ja, als ik nog in Efeze ga stoppen. We hebben gezien hoe innig de band was met de discipelen in Efeze, hoe hij daar eigenlijk zeer krachtig heeft kunnen werken, dat hij waarschijnlijk misschien dacht van, ja, als ik in Efeze ga stoppen, ga ik blijven plakken, dan ga ik ook niet op tijd kunnen doorreizen, omdat ik wil op de Pinksterdag in Jeruzalem zijn. Nu, de vraag rijst ons ook, waarom wilde hij op de Pinksterdag in Jeruzalem zijn? Ik denk dat het logisch is. Hij was een Jood en hij hield zich ook nog aan de Joodse tradities. Dat wil niet zeggen dat Paulus leefde en dacht dat hij door dat allemaal te doen, die Joodse gebruiken te volbrengen, dat je daardoor behouden werd. Maar Paulus hield zich, en we lezen dat ook in de brieven, hij zegt ook, ik ben voor de Joden als een Jood. Dus in dat opzicht hield hij zich ook aan die Joodse traditie. Wat Paulus wel heel sterk tegen was, en dat zien we ook in zijn brieven, is dat wanneer Joden heidenen probeerden te dwingen om zich als Joden te gedragen, dus in al die dingen mee te gaan, dan zei hij duidelijk nee, absoluut niet. Maar Paulus verbood nooit een Jood om zich als een Jood te gedragen, en dus ook de Joodse traditie te onderhouden. Zelfs de Joodse christenen verbood hij dat niet. En we zien Paulus, hij wil dus in Jeruzalem zijn voor de Pinksterdag. Dat was het feest van de eerstelingen, van de oogst. En daardoor wilde hij dus ook Efeze voorbij varen. Nou, wat zien we dan? We gaan ook zien dat hij de oudste gaat roepen. Maar kijk eens even, we gaan even vooruit kijken. En dat gaat dan ook de uitleiding van de les zijn. En vers 22 begint de zin met en zie. Als je kijkt naar vers 25... daar komt het volgende punt, en nu, zie. En als je dan kijkt in vers 32, zegt Paulus, en nu. Dus dat zijn eigenlijk iedere keer nieuwe gedachten die hij naar voren gaat halen, En dat zal dan ook eigenlijk de punten zijn waar wij gaan stoppen, hoe wij ook de les vandaag gaan indelen. Maar laten we vandaag eerst lezen lezen van 17 tot 21. Dan gaan we kijken wat de context is. In vers 17. Maar hij zond iemand van Milete naar Efeze en ontbood de oudste van de gemeente. En toen ze bij hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Heere met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen, die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnen het huis, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God, en te geloven in onze Heere Jezus. Dat is de context. Paulus zendt iemand van Milete, als je op kaartje kijkt, dat ligt daar onder Efeze, en hij roept niet de hele gemeente, maar hij wil wel de oudste van de gemeente bij zich hebben, want hij wil hem nog wat dingen vertellen. De reden waarom, dat zullen we zelf eens lezen. Paulus dacht dat hij hem nooit meer zou gaan zien. En natuurlijk, als jij weet dat je iemand nooit meer zult gaan zien, wat gaat je dan doen? Je tijd nuttig besteden en eigenlijk alles vertellen wat je echt wilt dat iemand nog gehoord heeft de laatste keer dat jij die ziet. Nu, er is een kleine kanttekening die we daarbij moeten zetten, want het lijkt er wel sterk op. Paulus is van hieruit naar Jeruzalem gegaan, daar is hij gevangen genomen. Dan van Caesarea naar Rome gebracht, via Caesarea naar Rome gebracht. En het lijkt erop dat na Rome, dat hij 1 Timotheus en Titus heeft geschreven. En als we die brieven gaan lezen, dan lijkt het er wel sterk op dat Paulus daarna toch nog gereisd is door Macedonië en ook nog de broeders in Efeze heeft gezien. Maar hier op dit moment heeft Paulus de gedachte, hij gaat hem niet meer zien. En daarom roept hij hem en wil hij hem nog wat dingen meegeven. Laat ook zien dat Paulus niet altijd wist wat de plannen van God waren. We hebben dat eerder ook al gezien, dat hij soms intenties had, maar dat God daar anders over dacht. Hij zond dus iemand naar Efeze en hij ontbood de oudste van de gemeente. En dat woord oudste, dat betekent presbyteros in het Grieks. En dat is letterlijk iemand die ouder is. Iemand die een hogere rang heeft. En die ouderlingen van de gemeente, merk ook op dat er weer een meervoud wordt gesproken. Er waren meerdere ouderlingen in de gemeente. En Paulus wil dat zij bepaalde dingen wisten. En het eerste spreekt hij over het voorbeeld dat hij zelf voor hen is geweest. En waarom denk je dat Paulus spreekt over het voorbeeld dat hij voor hen is geweest? Wel, het meest logische, dat zij dat voorbeeld zouden gaan navolgen. Dus Paulus heeft hen een voorbeeld gegeven in zijn gedrag, in zijn handelen, en dat is het voorbeeld dat zij moeten navolgen. Maar, kijk wat hij zegt in vers 19, het voorbeeld dat hij gaf was, dienende de Heere met alle ootmoed. Er wordt niet gezegd gewoon met ootmoed, en ootmoed betekent nederigheid, maar met alle ootmoed. En ootmoed, als je dat woord gaat opzoeken in het Grieks, dat betekent een diep gevoel van kleinheid, een nederigheid, een bescheidenheid. En dat was hoe Paulus zich gedroeg. Niet iemand die wilde opvallen, niet iemand die eigenlijk bewuste aandacht zocht om eer naar zichzelf toe te trekken, maar iemand die heel nederig was. En zo diende hij de Heere met alle ootmoed. Onder tranen en beproevingen. Dat laat ook zien hoezeer hij betrokken was in de levens van de mensen die hij ontmoette. Hoezeer hij die mensen lief had. Hoezeer hij begaan was met die mensen, met het leven dat ze leidden en hoe hun leven in connectie stond met het evangelie. Want als Paulus daar kwam, wat was er ook altijd wat we tot nu toe gezien hebben? Enerzijds waren er mensen die de evangelie gehoorzaamden, maar anderzijds had hij ook vaak tegenstand. En zo'n tegenstand, dat, zoals hij hier zegt, aanslagen van de Joden. En toch, zegt hij, ondanks al die beproevingen, ondanks al de moeite die er waren, zegt hij in vers 20, ik heb niet nagelaten van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren. Want wat zou het gevaar zijn? Hoe zou jij reageren? Als jij weet dat je ergens op een plaats moet gaan, of als je mensen moet gaan spreken, waarvan je op voorhand weet dat ze het leven zuur gaan maken. Waarvan je op voorhand weet, ze gaan dingen tegen u gebruiken. Ze gaan u misbruiken. Ze gaan u bewust pijn willen doen. Dat was wat de mensen bij Paulus deden. Zou jij nog altijd dezelfde weg gaan verkiezen? Zou jij nog altijd uw mond durven open doen en spreken? Maar Paulus zegt, in het openbaar en binnen het huis. Ik heb geleerd wat nodig was. En hij zegt dat ook met een bepaalde reden, want hij wil juist dat die ouderlingen, dat die dat voorbeeld gaan navolgen. Dat die ook niet bevreesd gaan zijn om te spreken. Dat die ook zich in dat opzicht niks aantrekken van de tegenstand die er is, maar dat ze onbevreesd zijn. En waarover sprak Paulus? Joden en Grieken betuigen zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus Christus. Dus zou jij gaan, als je weet dat je tegenstand gaat krijgen, dat het u moeilijk wordt gemaakt? Paulus was er niet op uit om populair te zijn. Paulus, en dat woord niet nalaten in vers 20, dat betekent letterlijk dat je u gaat terugtrekken uit vrees. En Paulus zegt, ik heb mij niet teruggetrokken uit vrees. Ik ben mij niet gaan schamen. Ik heb mij niet laten leiden door angst. Binnen het huis en het openbaar. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. En dat is ook de taak van een discipel van Jezus, is om mensen te waarschuwen en om mensen te vertellen over de Heer Jezus. En wat zegt hij in vers 22 tot en met 24? En zie, nu reis ik gebonden door de geest naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mezelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om het evangelie van de genade God te betuigen. Paulus zegt, ik ga naar Jeruzalem. En wat zegt God hem? In elke stad waar hij komt, maakt God door zijn geest duidelijk, in Jeruzalem, daar gaat u boeien en verdrukking te wachten staan. Dat was de gedachte waar Paulus constant mee geconfronteerd werd. Boeien en verdrukking staan u te wachten in Jeruzalem. En hoe ging Paulus zich daar tegenover stellen? Paulus zegt, mijn leven, ik tel mijn leven niet. Ik acht het niet kostbaar. Hij ging niet vluchten daarvan. Hij ging niet weglopen van zijn roeping. Hij zegt, kijk, als dat het lot is dat God mij heeft toebedeeld, dan aanvaard ik dat, maar ik wil wel mijn loopbaan tot een goed einde brengen. En ik wil de bediening die ik van Jezus heb ontvangen, om dat evangelie te verkondigen, daar wil ik mij mee bezighouden. Dus de verantwoordelijkheid van Paulus was om het woord van God te verkondigen. En als hij zou zwijgen, omdat hij bang was van wat er in Jeruzalem, maar ook in andere steden waar hij is gekomen, waar hij die verdrukking heeft gekend, als hij daardoor zou zwijgen, zou hij een schuld over zich brengen. Want God heeft hem geroepen om te prediken. En als hij zou zwijgen, dan zou hij de mensen niet hebben verteld wat God wilde dat hij zou vertellen. Stel je voor, in Ezekiel hoofdstuk 3 en vers 33, daar lezen wij over het principe van een wachttoren en iemand die op de wachttoren staat op de uitkijk om mensen te waarschuwen. Stel je voor dat je op die wachttoren staat en je ziet dat daar een vijand komt en je zwijgt. Je ziet dat er onheil dreigt en je zwijgt. Je vertelt de mensen in de stad die je eigenlijk moet gaan beschermen en gaan waarschuwen, je vertelt die niks. Dan zit jij daar schuldig aan. Een andere zaak zou zijn, wanneer jij ziet dat er onheil komt Je staat op die wachttoren, je waarschuwt de mensen en ze luisteren niet. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid dan. Maar degene die op de wachttoren staat, ja, die moet wel spreken. En die moet wel waarschuwen. En dat is eigenlijk de roeping en de taak van een discipel van Jezus. Om te spreken over het evangelie van Christus. Vers 25. En nu, zie ik weet dat gij allen onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van alle bloed. Want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. Tot hier. Dus Paulus roept die ouderlingen tot zich. En hij zegt, kijk, jullie gaan mijn aangezicht niet meer zien. Maar hij kon zeggen, ik verklaar de dag van heden dat ik rein ben van ieder zijn bloed. Waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij niet had nagelaten om al de raad van God aan hen te verkondigen. Alles wat God wilde dat hij zou prediken, dat predikte hij. En dat is iets waar wij soms ook mee worstelen, want wij zijn soms heel bevreesd over hoe gaan mensen over mij denken. Wat gaan mensen over mij zeggen? Ik wil graag geliefd zijn en populair zijn bij iedereen. Maar ik heb slecht nieuws voor u als dat is wat je zoekt in het leven. Want dan kun je geen discipel van Jezus zijn. Een discipel van Jezus kan niet geliefd zijn bij iedereen. Kan niet populair zijn. Want jij moet juist gaan spreken over dingen die helemaal niet populair zijn. Over zonde, over gerechtigheid, over een komend oordeel. En je ziet dat ook vaak in de gemeente. Wie zijn de mensen die daar problemen mee hebben? Die er problemen mee hebben dat er een betrokkenheid is onder discipelen. Dat we eigenlijk betrokken zijn in elkaars leven. Ja, dat zijn de mensen die eigenlijk dingen in hun leven hebben die daar niet horen te zijn, maar die niet bereid zijn om die dingen op te geven. Die hebben daar een probleem mee. Mensen die hun hart openstellen voor het evangelie en die weliswaar ook met moeite kampen, maar die altijd die gezindheid hebben om te willen veranderen naar het beeld van God, die hebben daar geen problemen mee. Dat mensen, andere broeders en zusters, weten wat het leven is van dat geleid en als daar raad wordt gegeven of als er een terechtwijzing is, een aanmoediging is, die zal dat van harte aanvaarden, omdat dat nodig is. En Paulus zegt, ik heb dus niet, vers 27, ik heb niet nagelaten u al de raad van God te verkondigen. Nu is het aan hen als ouderlingen om daar iets mee te doen. En wat moesten zij doen in vers 28? Ziet dan toe op uzelf. De eerste verantwoordelijkheid van elke christen, en ook van de ouderling, en ook van de evangelist, en van iedereen, ook van de apostel, was om wat gij hoort van God toe te passen op uzelf. Ziet dan toe op uzelf. Als we even kijken, 1 Timotheus hoofdstuk 4 vers 16 leest, daar zegt Paulus gelijkaardig tegen Timotheus, die een evangelist was. Zegt hij, ziet toe op uzelf en op de leer. Ja, wij moeten het evangelie verkondigen aan alle mensen. Dat is een verantwoordelijkheid. Maar op de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid om wat wij weten, om wat wij leren, om dat op uzelf toe te passen. Anders ben je hypocriet. Vers 16, zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Als je natuurlijk zelf niet gaat doen wat je leert en wat je weet, maar je gaat het wel aan anderen zeggen wat ze moeten doen, dat werkt niet. Dat werkt niet bij God. En dat geldt evenzeer voor ouderlingen. Ziet dan toe, zegt hij in vers 28 van Handelingen 20, op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Ouderlingen worden aangesteld in een stad, dat we in Titus 1 zien. Paulus had Titus op Kreta achtergelaten om in elke stad ouderlingen aan te stellen. En die ouderlingen moeten dus op zichzelf toezien en op de kudde van God. Dan wordt de gemeente voorgesteld als allemaal schaapjes. En die ouderlingen moeten daar toezicht op houden. En dat woord opziener, episcopos, dat betekent iemand die de plicht heeft om toe te zien wat anderen doen. Dat wat zij doen, dat dat juist gebeurt. Dat is een opziener. Nu, wie had hij geroepen? Wat hadden we gezien in vers 17? Dat waren de ouderlingen, de presbyteros. En hier zien we dat die ouderlingen, die worden ook genoemd opzieners. Waarom leg ik daar even de nadruk op? We kennen de kerk van de Mormonen. Die hebben daar jonge kerels, 17, 18, 19 jaar. En die noemen zich ouderlingen. Want als je gaat kijken wat de Bijbel ouderlingen noemt, zij komen daar totaal niet voor in aanmerking. Moeten de man van een vrouw zijn, gelovige kinderen hebben, moeten aan bepaalde kwaliteiten voldoen. En die jonge kereltjes, die voldoen daar absoluut niet aan. Maar zij maken een onderscheid tussen die Griekse woorden. Maar hier zien we, wat Paulus zegt, is dat die ouderlingen, dat zijn ook opzieners. Dat is een andere beschrijving voor hetzelfde ambt. We zien in vers 28 ook, een andere functie van die ouderling is, om de gemeente Gods te wijden. Daar vinden we het woord herder in het Grieks. Dus ouderlingen zijn ook herders. Die gaan toezien op de gemeente. En wat doet een herder? Er zijn veel facetten wat een herder doet. Maar die schaapjes die de kudde van God voorstelt, die moeten voedsel krijgen. Dat is een taak van de ouderling, om voedsel te verschaffen. Om de behoeften die de schaapjes hebben, om daarin te voorzien. Dat wat de ziel, en elke ziel is anders. Elke christen is anders. Elke christen heeft andere moeite, een andere behoefte, andere noden. En een ouderling gaat daarop moeten toezien om het nodige te geven. Wat doet een herder nog? Die gaat leiden, die gaat beschermen en die gaat voorzien. En dat is de taak van die ouderling. En wat moet een ouderling denken van die kudde? Ah, dat is mijn kudde. Wat zegt Paulus in vers 28? Zie toe op uzelf en op de hele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. De gemeente is niet van die ouderlingen. Zij zijn slechts toezichters van de schaapjes die gekocht zijn door het bloed van Christus. En dat is een enorme verantwoordelijkheid. En dat is een enorm voorrecht als iemand een ouderling is. En in essentie, de kwaliteiten van een ouderling zouden eigenlijk bij elke volwassen christen aanwezig moeten zijn. Met uitzondering van een paar. En dat moet ook ons doel zijn. Wij moeten eigenlijk streven naar de kwaliteiten die een ouderling heeft. Wij moeten streven naar de kwaliteiten die de vrouw van een ouderling heeft. Want als wij die hebben, dan laten we eigenlijk zien dat wij volwassen christenen zijn. Dat wij staan in het geloof. Nu, een van de specifieke aspecten die Paulus hier gaat benadrukken, is dat zij moeten oppassen voor een gevaar dat er zou komen in hun midden. Want wat zegt hij in vers 29? Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Hun taak is om de kudde te beschermen. En hij zegt, er gaan grimmige wolven bij u binnenkomen. En wat gaan die doen? Die gaan de kudde proberen kapot te maken. Die gaan die niet sparen. Die gaan niet uit zijn op het voorzien van alles wat de kudde nodig heeft. De noden, de behoeften, het voedsel. Maar die gaan juist daarop uit zijn om de kudde kapot te maken. En dat komt van buiten af. Maar niet alleen van buiten, ook vers 30 zegt, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken. Probeer je dat in te beelden. Paulus roept de oudste van Efeze. En bedoelt hij hier uit het eigen midden van de ouderlingen of in een bredere context uit het eigen midden in de gemeente? Ik laat het dan nu om dat in te vullen. Maar het is niet onrealistisch dat er in de gemeente mensen opstaan die verkeerde dingen spreken. Met het doel om discipelen achter zich te trekken. En Paulus waarschuwt daarvoor. Dat is iets waar de ouderlingen heel bedacht op moeten zijn, waar zij op moeten toezien, waar zij op moeten waken. Want vers 31 zegt, waak dan. En herinnert u dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk, onder tranen terecht te wijzen. Een ouderling, kijk eens in Titus hoofdstuk 1 vers 9. Een ouderling is niet zomaar iemand die lief is. Die een aangenaam persoon is. Die goed met mensen kan omgaan. Een van de kwaliteiten waar een ouderling zeker aan moet voldoen is, Titus 1 vers 9, zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en tegenstekers te weerleggen. Dat is een van de taken van de ouderlingen. Zij moeten de schrift kennen. Zij moeten niet gewoon fijne mensen zijn, waar iedereen zich goed bij kan voelen. Zij moeten mensen zijn die doorkneed zijn in de schriften, dat wanneer die grimmige wolven komen, van binnenuit of van buitenaf, dat zij de kudde kunnen beschermen daarvoor. Soms ontstaat het idee dat de gemeente daarvoor dient en dat ouderlingen eigenlijk ook die functie hebben om de kudde blij te maken. Maar dat is niet altijd zo. Stel u voor dat ouders er alleen maar op uit zijn om hun kinderen blij te maken. Kind wil iets niet doen. Ah, ik ga u proberen blij te maken. En ik ga u geven wat zij wilt. Dat is niet de taak van een ouderling. De taak van een ouderling is om de kudde te geven wat ze nodig hebben. En wat ze nodig hebben is niet altijd wat ze willen hebben. Ziet je dan ook wat voor een karakter zo iemand moet hebben, dat die durft uitkomen voor wat waar is, voor wat rechtvaardig is, voor wat goed is? Stel je voor een voetbalcoach die zijn team altijd probeert gelukkig te houden. Ja, maar coach, vandaag wil ik niet trainen. Oh, maar dat is goed, ik wil dat je je goed voelt en dat je gelukkig bent. Vandaag wil ik die oefening niet doen. Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet de taak van een ouder. Het doel van een christen is om een metamorfose te ondergaan naar het beeld van God. En daardoor is er verandering nodig. En dat is de taak van een ouderling. Om daarin de kudde te voeden, te leiden, te beschermen voor de gevaren. Want wat doet een kudde? Wat doet een kudde schaapje? Denk je dat een kudde schaapje erop bedacht is van, oh, ik zal hier maar niet gaan, want daar kan een roofdier komen. Een kudde is soms onbezorgd, ziet niet alle gevaar. En daar is iemand nodig als een herder die eigenlijk toeziet van waar kan iets naartoe gaan. Waar zitten de gevaren? Waar kan ergens een gevaar van komen? En daarom moeten ouderlingen ook mensen zijn die het woord van God eigen hebben gemaakt. Die daarin doordrongen zijn, zodat zij ook de gevaren kunnen onderscheiden. En Paulus zegt, kijk naar het voorbeeld, ik heb u 3 jaar lang, afzonderlijk, heb ik u onder tranen terecht gewezen. Zorg dan dat je waakt. Zorg dat je zorgvuldig aandacht schenkt. Zorg dat je oplet dat er niet iets plotseling over u gaat komen, doordat je nalatig bent, doordat je lui bent, en zorg dat de kudde daarvoor beschermd wordt. Wat zegt hij nog als volgend punt? vers 32. En nu, ik draag u op aan de Heere en het woord zijner genade. Aan hen die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Wat is het beste? Paulus ging ervan uit, ik ga hem nooit meer zien. Wat is het beste wat hij kan doen? Hij had geen gsm dat hij kon bellen als hij in Jeruzalem zat. Hey broeder, hoe is het? Hij had geen e-mail dat hij even kon vragen, hoe is het? Hij zou hem niet meer zien. Wat is het beste wat hij kon doen? En opdragen aan de Heer en aan zijn woord. Want God zou bij machten zijn en is bij machten om te bouwen. God is bij machten om datgene, als Paulus er niet zou zijn, om datgene te voorkomen, te voltooien wat voltooiing nodig had. Zodat zij ook een erfdeel zouden krijgen. En dan gaat Paulus een laatste voorbeeld aanhalen over hoe hij eigenlijk onder hen zich heeft gedragen. Waar hij ook wil dat ze aandacht aan schenken. Wat zegt hij in vers 33? Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. Zelf weet gij dat deze handen in mijn behoefte en in die van hen die bij mij waren hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakke moet aantrekken en zich de woorden van de Heere Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Tot hier. In Korinthe zien we dat Paulus zelf werkt. Hoewel hij als apostel het recht had om zich te doen gelden, dat hij zei, ik wil dat jullie mij ondersteunen. Hij mocht dat vragen. Het zou niet verkeerd zijn. Paulus voorzag in zijn eigen behoeften. In Thessalonica werkte Paulus zelf, voorzag hij in zijn eigen behoeften. In Efeze heeft Paulus ook ervoor gekozen om te voorzien in zijn eigen behoeften. Waarom zou Paulus dat gedaan hebben? Hier geeft hij onze reden. Hij wilde hen een voorbeeld geven. Een van de dingen die vooral een gevaar was, onder de eerste christenen, was dat mensen er een gewoonte van maakten om te profiteren van de vrijgevigheid van de christenen. Want wat hebben we gezien in het begin van handelingen? Christenen spontaan verkochten van hun bezittingen om te geven aan hen die daar behoefte aan hadden. Nu als je dat, als dat een kenmerk is van de gemeente en een goed kenmerk, wat krijg je dan ook? Mensen die daarvan profiteren. En om, daar heeft Paulus een punt in willen maken dat hij een voorbeeld heeft willen stellen. Dat als dat gevaar dreigde, dat hij kon zeggen, kijk, vers 34. Deze handen hebben in mijn behoefte voorzien. Maar niet alleen in mijn behoefte, en ook van hen die bij mij waren. Ik heb van niemand zilver of goud of kleding begeerd. Hij had het wel kunnen begeren. Hij had het kunnen vragen. Hij had dat recht als een apostel. Maar hij wilde een voorbeeld geven, zoals hij zegt in vers 35. Ik heb u in alles getoond. En wij hebben soms rechten als christenen, waar we eigenlijk gebruik van kunnen maken. Maar soms is het beter om daar geen gebruik van te maken en om een goed voorbeeld te geven. Om discipelen iets te leren, om iets te tonen. Dat zij ook zo kunnen gaan handelen. En wat is het wat Paulus hen getoond had? Dat men door zo te arbeiden zich de zwakke moet aantrekken. En zich de woorden van de Heer Jezus te herinneren, die zelf gezegd heeft, de zaliger te geven dan te ontvangen. Ik nodig uit om de evangelie na te slaan. Je zult nergens Jezus horen spreken, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Paulus door inspiratie zegt hier wat Jezus ook heeft gezegd in zijn leven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat is ook wat we in Thessalonica tegenkomen. Kijk eens in de tweede brief van Thessalonicenzen. Hoofdstuk 3. In vers 7 zegt hij, Gij weet immers zelf hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, waar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn. Nog gegeven brood bij iemand hebben gegeten, maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht, om niemand van u lastig te vallen. Niet dat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Wij horen namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Heer Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. En gij broeders, wordt niet moede te doen wat goed is. Een waardevol principe wat wij in ons leven moeten hanteren, is dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. En dat neemt niet weg dat er soms mensen zijn die moeten ontvangen. 2 Korinthe 8, daarin wordt uitgelegd dat er in de gemeente een principe van gelijkheid moet zijn. Er zijn mensen die meer hebben en die kunnen dus geven. En er zijn mensen die minder hebben en die kunnen ontvangen. Maar waar Paulus hier op nadruk legt is, dat er mensen zijn die 2 handen hebben gekregen van God, die waar niks mee scheelt, die perfect kunnen werken, en dat zijn nemers, in plaats van dat ze gevers zijn. Kijk eens in Efeze hoofdstuk 4, vers 28. Daar zegt Paulus tegen de gemeente in Efeze: wie een dief was, die stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij wat kan doen, iets kan mededelen aan de behoeftigen. Het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. En dat is ook wat liefde is. Hoe liefdevol is het als jij iemand zijt die eigenlijk leeft als een parasiet, dat jij ontvangt terwijl je eigenlijk kunt geven. Daarom heeft Paulus, als hij onder hen was, in Korinthe, in Efeze, in Thessalonica, en waarschijnlijk op andere plaatsen ook, heeft hij een voorbeeld gegeven. Kijk, 2 handen om te werken, gebruik ze, zodat je kunt geven, want dat is zaliger. Dat is zaliger dan om te ontvangen. Dat neemt niet weg dat het soms ook nodig is om te ontvangen, en daar hoef je natuurlijk dan ook niet schuldig om te voelen. Laten we even terug gaan naar Handelingen hoofdstuk 20. En dan zullen we de les besluiten. Vers 36. En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met hen allen gebeden. En zij barsten allen in groot geween uit en vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk. Het meest bedroefd over het woord dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Mijn vraag aan jullie is, kunnen wij wenen met elkaar? Kunnen wij verdriet hebben om elkaar, als wij zouden weten dat we elkaar nimmer zouden zien? Zouden wij elkaar missen? Paulus bad met hem. En de reactie van de discipelen was dat ze allemaal in een groot geween uitbarsten. Ze vallen hem om de hals en ze kusten hem herhaaldelijk, omdat ze ervan uitgingen: wij gaan hem niet meer zien. Ik denk dat we dat punt bereiken, dan zijn we op de goede weg. Dat wij werkelijk ook die liefde voor elkaar hebben, die gevoeligheid voor elkaar hebben, dat we niet zozeer met ons eigen bezig zijn, maar dat we die echte liefde voor elkaar hebben, dat we inderdaad ook kunnen wenen met hen die wenen, en dat we blij kunnen zijn met hen die blij zijn. En laten we dat ook echt proberen te ontwikkelen in elkaar. Ja, wij spreken waarheid onder elkaar. Ja, wij wijzen elkaar bij momenten terecht. Maar als alles in een goede sfeer gebeurt en uit een goed hart gebeurt, want wat maakt dat iemand een ouderling zou willen zijn? Als je ziet welke grote verantwoordelijkheid op deze mannen hun schouders rust, waarom zou iemand dat willen zijn? Wel, de enige reden die geoorloofd is, of die gerechtvaardigd zou zijn, is omdat zij de kudde lief hebben. Omdat zij de schaapjes werkelijk lief hebben. Omdat zij werkelijk bezorgd zijn om de zielen van een mens. Hoe groot is onze liefde voor elkaar? Amen.